De vader trouwen, hij dan te willen zo danken dat eens dat moment zal komen, dat iedereen zal inzien wat u ons hebt laten zien, dat u de Allerhoogste Heer bent, dat u de schepper bent van hemel en aarde, maar ook de verlosser van al onze zonden en de verlosser van deze schepping. Hoe groot bent u, Heer Jezus? Ja, daar willen we beginnen met u te aanbidden en u te danken voor wie u bent. Want als u niet gekomen was, dan was deze wereld een verloren wereld. Maar nu mogen we hoop hebben. Een geweldige toekomst, een geweldig vooruitzicht, Heer Jezus. Omdat u de zonde uit deze schepping als het Lam van God hebt weggedragen. Omdat u zo groot bent, Heer Jezus, dat alles voor u zal knielen. Elke knie zal voor u buigen. En dat beleiden dat u de Heer bent. Heer, wilt u vanmiddag ons zegenen, wilt u ons hart bereiken, wilt u gedachten geven, wilt u het zo maken dat we steeds meer verwonderd worden over wie u bent en wat uw bedoelingen zijn. We bidden voor degenen die niet aanwezig kunnen zijn en vragen of u ook bij hen wilt zijn. En als dat de verschillende niet zijn die vanmiddag, dan willen we toch danken dat we zo bij elkaar mogen zijn. En dat we mogen weten dat u er ook bent. Amen. Amen. We waren toe aan Genesis 21. Genesis 21 en daar ga ik vandaag behandelen tot en met vers 21. Dat heb ik bedacht om dat wat uitgebreider te behandelen. Omdat er ook in het Nieuwe Testament zo naar deze geschiedenis wordt verwezen en die dan weer een hele andere en bijzondere betekenis krijgt. En waarom ik denk ook dat als ze dat niet zien, dat dan ook dat het ook heel vaak niet gezien wordt en dat het voor je geloofsleven zo enorm belangrijk is om te zien wat hier gebeurt. En waarvan Paulus later zegt, het is een beeld, het is een type, het heeft een bijzondere betekenis. Dus daar willen we vanmiddag naar gaan kijken. We gaan lezen dus die eerste 21 verzen. De Heere nu zag om naar Sara zoals hij gezegd had. De Heere deed bij Sara zoals hij gesproken had. Sara werd zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom. Op de vastgestelde tijd die God hem genoemd had. Abraham gaf zijn zoon die hem geboren was, die Sara hem gebaard had, de naam Isaac. En Abraham besneed zijn zoon Isaac toen hij 8 dagen oud was. Zoals God hem geboden had. Abraham was 100 jaar oud toen zijn zoon Isaac hem geboren werd. Sara zei, God heeft mij doen lachen. Ieder die het hoort zal met me meelachen. Verder zei zij, wie zou Abraham hebben durven zeggen, Sara heeft zonen de borst gegeven. Voorzeker, ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. Het kind werd groot en het werd van de borst genomen. En op de dag dat Isaac van de borst af was, richtte Abraham een grote maaltijd aan. En Sara zag dat de zoon die Hagar de Egyptische Abraham gebaard had, aan het spotlachen was. Toen zei ze tegen Abraham, jaag deze slavin en haar zoon weg, want de zoon van deze slavin zal niet met mijn zoon met Isaac erven. Deze woorden waren volstrekt kwalijk in de ogen van Abraham, vanwege zijn zoon. Maar God zei tegen Abraham, laat deze zaak met betrekking tot de jongen en uw slavin niet kwalijk zijn in uw ogen. Bij alles wat Sara u zegt, luister naar haar stem. Want alleen het nageslacht van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Maar ik zal ook de zoon van deze slavin tot een volk maken, omdat hij uw nageslacht is. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, nam brood en een zak met water, gaf die aan Hagar en legde die op haar schouder. Hij gaf haar ook het kind en stuurde haar weg. Ze ging op weg en dwaalde rond in de woestijn van Beersheba. Toen het water uit de zak op was, wierp zij het kind onder een van de struiken. En zij ging op een afstand zitten, zo ver als men met een boog kan schieten, want ze zei, laat ik het kind niet zien sterven. Terwijl ze op een afstand zat, begon ze luid te huilen. Toen hoorde God de stem van de jongen, niet van Hagar, maar van de jongen dus. En de engel van God riep tot Hagar vanuit de hemel en zei tegen haar, wat is er met uw Hagar? Wees niet bevreesd, want God heeft naar de stem van de jongen die daar ligt geluisterd. Ze optilde de jongen overeind en houdt hem met uw hand vast, goed vast, want ik zal hem tot een groot volk maken. God opende toen haar ogen, zodat ze een waterput zag. Ze liep er naartoe, vulde de zak met water en gaf de jongen te drinken. God was met de jongen en hij werd groot. Hij woonde in de woestijn en werd een boogschutter. Hij woonde in de woestijn Paran en zijn moeder nam een vrouw voor hem uit het land Egypte. Dit gedeelte valt eigenlijk in drie delen uiteen. De eerste vijf versen, de vervulling van de belofte die God gegeven heeft aan Abraham en ook Sarai eerst en later Sarah, die wordt vervuld. Het tweede gedeelte is vers 8 tot 21, dan zien we de gevolgen daarvan voor Hagar en haar nageslacht. Als de belofte wordt vervuld, heel duidelijk, dan moet Hagar en haar nageslacht weggestuurd worden. En de derde dan, vers 22 tot 34, maar dat is eigenlijk de erkenning van de wereld, profetische ook de erkenning van de wereld, dat God met Abraham is. En zal straks ook de erkenning van de wereld zijn dat God met het nageslacht van Abraham is. Dus het is ook een heel profetisch gedeelte, maar ook een heel uitleg mogelijk. Heeft ook een hele mooie uitleg. Vanaf hoofdstuk 17 zien we dat Abraham in een diepere relatie met de Heer komt. Hij mag voor het aangezicht van de Heer wandelen. Hij leert God kennen als de Almachtige. Hij leert dus God kennen, en dat doet hij ook. God leert kennen als iemand die in alle dingen in zijn leven zal voorzien, zoals Paulus dat ook had. Hè? Mijn God zal naar zijn rijkdom, met al de mogelijkheden die God heeft, betekent dat, in alles voorzien in jullie leven. En dat is natuurlijk iets wat wij, maar ook Abraham, wat we moeten leren. Want er zijn zoveel dingen waarvan wij, die in ons leven tegenkomen, waarvan we denken, ja, hier kan God niet in voorzien, of we betrekken hem er gewoon niet bij. He, dan gaan we zelf aan de slag. Ik heb een aantal weken geleden een jongere begeleid, die moest naar het ziekenhuis, moest aan zijn hart geopereerd worden. En dan komt hij op een punt van, stel nou eens voor dat ik sterf. Wat dan? Anderen hadden tegen hem gezegd, moet jij je niet voorbereiden om God te gaan ontmoeten enzovoort. Dan kom je dus op een punt waarin je moet zeggen, kan ik mijn leven loslaten? Kan ik God zo toevertrouwen in mijn leven, dat ik zelfs mijn leven loslaat en aan God toevertrouw, omdat hij er iets zal voorzien. Ja, en mijn kinderen dan, en mijn vrouw dan. Ja, eigenlijk gaat jou dat niks aan dan. Dat is de les die de Bijbel leert. Dat we een God hebben die echt in heel ons leven in alle dingen wil voorzien. Dat God in staat is niet alleen met Abraham mee te gaan, maar ook alles wat er in het leven van Abraham gebeurt, om dat te herstellen. Om dat om te keren naar iets goeds voor hem. Er is een groot verschil namelijk tussen een schaap en een hond. Ik weet niet of ik dat voorbeeld wel eens gebruikt heb. Maar als je een hond hebt, als een hond bij zijn baas vandaan dwaalt, dan kan die zijn baas, die heeft zo'n rijk vermogen, die kan de weg naar zijn baas terugvinden. Maar een schaap kan dat niet. Een schaap is afhankelijk van de zorg van de herder. De herder moet naar het schaap op zoek gaan, want het schaap dat zou hopeloos verloren zijn. Nou, lieve mensen, dat is een beetje onze positie. God zal ook in het leven van Abraham, in het leven voor herstel gaan zorgen. Hij is in staat om alles wat Abraham verkeerd doet, te herstellen. Waarom? Dat hebben we in het vorige hoofdstuk gezien, daar maak ik het bruggetje even. Daar zag ik dat Abraham Sarah als het ware uitleverde aan Abimelech. En wie herstelt het? God. God laat Abimelech dromen. Hij krijgt een droom en God zorgt ervoor dat het goed komt. Zo'n God hebben wij nou eenmaal. En dat de Heer zag dan, dat zien we hier ook. In de eerste vier versen zien we op welke wijze de belofte door de Heer wordt vervuld. Het eerste dat we lezen is dat de Heere omziet naar Sara. En dat is toch wel even iets bijzonders om bij stil te staan. Hè? Dus stel je even voor, de Heere ziet om naar Sara. Sara had gelachen. Toen, ja, zal ik nog lust hebben aan mijn man, hè? Zal ik nog een kind kunnen baren in mijn ouderdom, 100 jaar? Wat? Ik denk niet dat het kan, had ze bij zichzelf gedacht. En ze had gelachen en God had daarop gewezen. En hier gaat God vervullen. En weer doordat God naar Sara omziet. Dat zie je bijvoorbeeld ook met het volk Israël, in de Exodus. Dat is helemaal in slavernij gekomen. Het staat helemaal onder de farao. En dan lezen we dat in Exodus 2, dat hij de verdrukking in de ellende van zijn volk heeft gezien. En dan gaat God naar beneden, Yahweh gaat naar beneden en gaat praten met Mozes. Misschien is het wel niet. Maar we zien allemaal, het gaat uit van dat God gaat omzien naar zijn volk. Dat was ook bij de geboorte van de Heer Jezus zo. Toen de Heer Jezus werd geboren, was dat omdat God naar zijn volk om had gezien. Om had gezien. Lucas 1, vers 68, daar zegt Zacharias dat, he, de vader van Johannes de Doper. Geloof zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft omgezien naar zijn volk en heeft het verlossing gebracht. Dus elke keer komen we in de Bijbel, ook als een volk Israël zo is afgedwaald, God laat zijn belofte, Gods belofte zullen uitkomen. Ook al is Israël een heel hardnekkig volk, ook al gelooft Sara op dat moment niet, ze geloofde eigenlijk pas op het moment toen ze zwanger raakte. Dan denk ze, hey, dus het is toch allemaal waar? Is toch allemaal waar? Ja, het bleek allemaal waar te zijn wat God had gezegd. En God had dus omgezien naar zijn volk. En hier krijgen we precies hetzelfde. In Genesis 15 had God tegen Abraham gezegd. Abraham, ik ga dit en dat met jouw nageslacht doen. Het zal 400 jaar onderdrukt worden. En daarna zal ik het volk uitleiden. En precies op die vastgestelde tijd leidde God dat volk uit Egypte. Precies op de door God vastgestelde tijd werd Jezus geboren. Dat lezen we bijvoorbeeld in de Galatenbrief, Galaten 4, vers 4. Toen de volheid van de tijd gekomen was. Toen de tijd voor God vervuld was. Toen hij de tijd had bepaald. Dat is ook heel mooi om bij na te denken. God verandert zijn belofte niet. Maar wij hebben soms te weinig geduld om te kunnen wachten tot hij die belofte werkelijkheid maakt. Maar vast staat dat hij die belofte werkelijkheid maakt. Toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming van kinderen zouden krijgen. God wilde uiteindelijk kinderen. Hij wilde geen slaven onder de wet. Maar God wilde dat er kinderen geboren zouden worden. En kinderen kun je alleen maar krijgen door geboorte. Dus God wilde dat er mensen kwamen die door een nieuwe geboorte, een geboorte van God, uit God vandaan, daarom kinderen van God zouden worden door een geboorte van hem. De Heer zag dus onder Sara, op de door hem vastgestelde tijd, een zoon geboren. En er zat er nog eens bij, hij zag om naar Sara, zoals hij gezegd had, hij deed bij Sara zoals hij gesproken had. Ja, wat God eenmaal heeft gezegd, dat verandert niet. En het zal precies ook de hele toekomst van Israël, zal exact zo zijn zoals God gesproken heeft. Ja, ik leg daar de nadruk op, omdat ik me wel eens een keer de gedachte heb, omdat Israël de Heer Jezus aan het kruis genageld heeft, gaat God anders met Israël handelen. Maar wat God gesproken heeft, staat onherroepelijk vast. Waarom? Omdat het in de eerste plaats al in de hemel vast staat. In de hemel zien ze al dat het gebeurd is. In de hemel is geen tijd. In de hemel is eeuwigheid, daar houdt tijd op. He, daar, en dat hoort bij het eeuwige leven. Dus als ze nou bijvoorbeeld een psalm nemen zoals psalm 119. Daar staat in vers 89, dat is wel mooi om dat even te zeggen. Voor eeuwig, Heere, staat uw woord vast in de hemel. Ik herhaal nog een keertje. Voor eeuwig, dat betekent omdat Gods woord is eeuwig. Het kan niet veranderen, het geldt voor de eeuwigheid. Er kan niets tussenkomen. Voor eeuwig staat in de hemel uw woord vast. Iedereen die in de hemel aanwezig is, die weet dat gaat gebeuren wat God op aarde heeft gezegd.
Bedoel je te zeggen dat als we nu dood zouden gaan en in de hemel komen, dat we dan al zien hoe het in de grote verdrukking gaat?
Ik denk dat als wij straks, dat wij, ja, dat zullen wij weten. Wij zullen, als we in de hemel zijn, het woord van God staat vast in de hemel. Dat betekent dat de woorden die de Heer Jezus gesproken heeft, laat ik eens even een tekst bedenken. We lezen bijvoorbeeld dat wij al met de Heer gezet zijn in de hemelse gewesten. Dat volgt later in de tijd. Maar in de hemel is dat al zo.
Onze positie.
En voor ons is dat al zo. Dat is de hemelse eeuwige waarheid. En in diezelfde psalm 119, daar staat een aantal versen verder, in vers 133, laat mijn voeten stappen, dus vaststaan in uw woord. En aan de ene kant is, het staat al vast in de hemel, en de andere kant is, wij moeten leren dat onze voetstappen vast komen te staan in die dingen die voor God vaststaan in de hemel. Dus dat is best moeilijk, maar het is wel zo, iets zoals de Bijbel ons dat leert, dat God doet zoals hij gesproken had bij Sara. En hij zag onder Sara zoals hij gezegd had. Dat was ook niet op een andere manier. Hij had tegen Abraham gezegd, Abraham, over een jaar kom ik terug en zal Sara een zoon hebben. Dus 3 maanden later, en wat gebeurde? Sara verlaat naar Abraham, God had het gesproken. En nog een maand later ziet ze dat ze zwanger is. En niet meer, hè? En dan gaat Sara geloven. Dus ze stond haar. Lees we in Hebreeën 11, laat maar even opslaan, over dat geloof van Sara. Hebreeën 11. In de geloofshelden. Vers 11. Smaakt me vrouw, Hebreeën 11, vers 11. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Even aan naar het laatste. Hè? Omdat zij hem, op een gegeven moment heeft Sara gedacht, God is trouw aan zijn woord. Hij heeft hem getrouw geacht die het beloofd had. Daarom zijn er zelfs wat 1 man en dat er iemand dus prachtig gestorven was, zo ver geboren. Maar wat Sara betreft is een moment in haar leven gekomen, ondanks haar hoge ouderdom, dat ze al flink op leeftijd was, dat ze kracht van God kreeg, kracht om zwanger te worden. De kracht om een kind te baren. Puur omdat ze de Heer geloofde. Het grote wonder bij deze geboorte is dat wij het spreken van God niet kunnen narekenen of begrijpen. Dat wordt ook niet van ons verwacht. Als God verwacht dat in de hemel wachten alle engelen op zijn woord. Het zijn gedienstige geesten. En ze staan in afwachting van zijn woord. En ze luisteren naar zijn woord. En ze geloven zijn woord. Nee, daarom. God verwacht dat wij hem geloven omdat hij het heeft gezegd. Niet omdat wij daar al iets van zien. Dat is makkelijk geloven. Dat wij geloven in eeuwig leven. En dat ervaren we nog. Maar we geloven dat we in de hemel zullen komen. als je nou zelf kijkt, misschien niet, dat kan, kan nog een hele strijd opleveren. Maar als we geloven omdat hij het heeft gezegd, snap je? Dat is toch wel een veel dieper geloof. Geloven omdat hij het heeft gezegd. Het geloofde overeenkomstig wat gezegd was. Dat lezen we in Romeinen 4. Ik wil hem voorlezen, mag ik ook wel even opslaan. Het valt nog niet op. Ga maar even naar Romeinen 4. Dan zien we wat dat geloof van Abraham inhield. En dat is beslist niet zoals een Weelse uitdrukking hebt. Nou, het kan wel gebeuren, het kan niet. Geloof je in God? Ja, ik geloof er wel in, maar ja, ik weet het niet helemaal zeker. Weet je, het is zo heel, dat het woord niet voor 100% gewoon voor jouw leven vaststaat in je leven. God heeft het gezegd en daarom doet hij het ook. Ik hoef niet bang te zijn, want hij heeft het gesproken. Daarom. Romeinen 4 vers 18. En hij, Abraham, heeft, let op, tegen alles ingehoopt en geloofd. Dus tegen alles in, dat wil zeggen, bij alles wat hij zag, was er niets merkbaar dat God zou doen wat hij had gezegd. Tegen alles in heeft hij gehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden. Waarom? Hoe? Wat zijn de volgende teksten? Lees eens voor.
Overeenkomstig wat gezegd was.
Ja, zie je? Overeenkomstig wat gezegd werd. Zo heeft Abraham geloofd. Zo zou hij nageslacht zijn. En niet verzwakt in dit geloof heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Dat was ongeveer 100 jaar. We zien het in deze geschiedenis. En dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. Dit is de kern van het geloof. Het geloof dat zegt, ik geloof het omdat, niet omdat jij het zegt, omdat hij het zegt, of omdat Bert van Twillert het zegt, of dat een prediker het zegt. Ik geloof het, want God heeft het gezegd. En daarom zal God het ook doen. Daarom. En zelfs bij Abraham, want hier gaat het om het geloof van Abraham, als alles lijkt dat het niet zou gebeuren. Dus Abraham heeft er niet op gelet, hij heeft niet gedacht, oh, nou, Sarah kan geen kinderen, nou is de moederschoot verstorven. Nou is geen leven meer in mijn, geen vrucht meer, geen leven meer in mijn zaad. Hij heeft niet gedacht dat kan niet gebeuren. Hij zegt dat kan omdat God het gezegd heeft. En dat geloof gaat veel dieper. We moeten goed aan denken als, zoals wij meestal geloofden. Overeenkomstig wat gezegd was door de Heer heeft hij geloofd. Dat God uit een verstorven moederzaad, uit een onvruchtbare, een vrucht kon verwekken. En eigenlijk is dat, als we dat niet geloven, dan zijn we eigenlijk heel ver bij God vandaan. Want het is het wonder van de wedergeboorte. Het wonder van de wedergeboorte is dat uit een onvruchtbaar leven van God. Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Ons leven kan voor God geen vrucht voortbrengen. Het is toch zo? Dat God zegt, ik zal in dat leven, zal ik een geboorte verwekken. Vanuit de hemel, van bovenaf. Door de Heilige Geest. Door het geloof. Dat is het hele principe. Het hele principe van het stukje is, dat God niet verwacht dat er in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, iets goeds wordt. En ik moet het ook niet verwachten. Wat ik wel moet verwachten, is dat God in dat vlees een nieuwe geboorte gaat verwekken. Zo was het ook bij Maria. De moeder van Jezus. Maria zegt, hoe kan dat gebeuren? Ik heb geen omgang met een man. Dat is eigenlijk precies zelfs met Abraham. Hoe kan er nou leven in mij verwekt worden? En dan zegt Gabriel, zegt, ja, wacht even, dat doet Abraham, dat doet jouw man ook niet. Dat doet God. Dat doet de Heilige Geest. De Geest zal over je komen De kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. En daarom zal datgene wat geboren wordt ook het heilige van God zijn. Het heilige van God dat in een mens terechtkomt. En wat zegt Maria dan?
Mij geschieden naar uw
wil. Juist, mij geschieden naar uw woord. Ja, precies hetzelfde. Het is exact hetzelfde en precies hetzelfde. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar je moet wel geloven. Geloven dat God iets in je zal doen wat de mens nooit zal kunnen doen. En hij komt niet in het oordeel. God heeft de wereld zo lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar daar gaat het eigenlijk niet om, maar eeuwig leven ontvangt. Dat eeuwige leven zit niet in ben je geboren. Dat kun je ook niet zelf bewerken door jezelf op te knappen. Op te lappen, het eeuwige leven, dat krijg je van God. Van God zelf. Ja. Mij geschieden naar uw woord. En nummer 23 vers 19. Zou hij zeggen en niet doen? Of spreken en zijn twee dingen? Zou hij zeggen. Dat is wel een hele belangrijke tekst. Om te onthouden gewoon voor je eigen leven. Nummer 23 vers 19. Is dat niet? Zou hij, dat is de Heere God. Zou hij zeggen en niet doen? Dus hij zal het doen. Zou hij spreken en hij het niet volbrengen? Dan heb je één ding. Hij doet het. En hij volbrengt het. En als de Heer Jezus zegt het is volbracht. Dat betekent dat God kan volbrengen wat hij beloofd heeft. Aan ons en aan Israël.
Ja. Welk vers is dat?
Nummer 23 vers 19. Nou, Isaac wordt geboren, zijn naam betekent hij lacht. En Sarah zegt, God heeft mij doen lachen. Iedereen die het hoort zal met mij meelachen. Ik heb een zoon gebaard in zijn, in Abraham's ouderdom. Anders was dat in het hoofdstuk 18. Daar lacht Sarah nog uit ongeloof. Dan denkt ze van, nee, dat zal niet gebeuren. Nu lacht ze echt van vreugde. Nu is ze echt blijdschap. Maar niet eens omdat ze zwanger is, maar omdat zij dat God gedaan heeft wat hij beloofd heeft. God doet mij lachen, zegt zij. Let op dat woordje. Niet ik lach omdat ik een kind krijg. Ik heb vreugde, Isaac, mijn vreugde, mijn lachen. Ik heb vreugde omdat ik een kind ben. Ik heb vreugde omdat God me doet lachen. Daarom. He, dat hele nieuwe leven gaat gepaard met blijdschap. Is blijdschap in de hemel als een zondaar zich bekeert. Ja? En is ook blijdschap met degene die tot geloof komt. Je komt het koninkrijk van God binnen. En dat koninkrijk bestaat uit rechtvaardigheid of gerechtigheid en vrede en uit blijdschap door de Heilige Geest. Ik denk dat iedereen die op dat moment dat hij wist mijn schuld, ik ben verlost van mijn schuld, ik ben een kind van God. Dat geeft zo'n blijdschap, zo'n geweldige blijdschap in je hart. Dat echt God alles, je verlost heeft van alles. Ja, waarvan jij dacht dat jij beter moest leven. God heeft mij doen lachen. Ja, zo van, ik ben zo blij, want Jezus redde mij. Nee, van dat. Ja, die vreugde. Niet alleen zij lacht, niet alleen Sarah lacht. Maar iedereen die het hoort zal met mij meelachen. De vreugde is niet alleen voor Sarah, de vreugde is niet alleen voor Maria. Maar iedereen die hoort dat God zijn zoon zond voor verzoening en vergeving, die zal die blijdschap gaan ervaren. Wat zijn nou de gevolgen daarvan? Van de geboorte van Isaac, van de geboorte van de Heer Jezus, van de geboorte van een nieuw leven. Wat zijn de gevolgen daarvan? Als ze een kind van God wordt. Gaat dat in je leven gebeuren. Maar wat zijn de gevolgen voor degene, voor het vlees?
Jezus is gestorven.
Ja, ja. Maar kijk, daar gaan we hier nou even wat dieper op kijken. Er wordt op twee manieren gereageerd op de geboorte van Isaac. Er is een feestmaaltijd, een grote maaltijd. Er is feest. Abraham die richt een grote maaltijd aan. En er is spotlach en er is minacht. Dus twee reacties. Ja. Hè, als je kinderen tot wedergeboorte komen, ik ben zelf wedergeboorte. Nou, dat is, ik heb het 3 keer mogen meemaken, maar dat is zoiets moois. Als je kinderen ook die Jezus leren kennen en weten ze, wat je eigenlijk totaal niet verwacht, hè. Eigenlijk op een gegeven moment zegt je zoon tegen je pa, ik wil gedoopt worden. Ik zeg, ho, ga eens even zitten. Want, nou, dan hoor je dat hele verhaal, hè. Dat is zoiets moois. In de hemel, bij christen wordt er gelachen. Maar bij niet-christen en misschien ook wel veel kerkmensen, daar heb je van, dat wordt gespot. Dat wordt echt gespot. Die twee lijnen, die komen gewoon in ons hedendaagse leven, komen we die tegen. Die worden geminacht. En het zijn ook precies de twee lijnen die we bij de Heer Jezus vinden, hè, in zijn leven. En laat dat een troost voor ons zijn. Als je bij Jezus hoort, dan kun je spot verwachten. Minachting. Hij was veracht. Hij werd bij de misdadigers gereefd. Wat heeft hij ons te vertellen als hij uit Galilea komt? Weet je dat? Er werd met hem gespot. Hij was veracht en van mensen verlaten. Ze spotten zelfs bij hem bij het kruis. Als u, bent u gezond? Nou, kom af van het kruis. Weet je, dus de christen moet ermee rekening houden dat als je Christus volgt in zijn weg op aarde, in zijn weg naar het kruis toe, dan moet je gewoon incalculeren, het kan zo zijn dat ik word uitgelachen. En dat gebeurt ook. Wie zou het geloven? Christus werd ook gespot. De schriftgeleerden en de oudsten stonden bij het kruis en ze zaten hem te bespotten. De moordenaar aan het kruis zelfs. Het is zo diep vernedering geweest voor de Heer Jezus aan het kruis. De enige troost die de Jezus had, was van die andere moordenaar. Die zei, wij hebben terecht ons oordeel verdiend, hè, maar deze niet. Hoe kun je met hem spotten? En die tot Jezus kwam. En die vlak voor zijn sterven de blijdschap ervaart dat hij in het koninkrijk van Jezus mag leven na zijn dood. Dat is toch iets heel anders. Dus die lijnen, dan komen we in de Bijbel, komen we die weer tegen. Hoe komt dat als we niet zijn wedergeboren? En je kunt gerust naar de kerk gaan hoor, waarmee ik kerken niet wil afblazen, maar ook in mijn eigen gemeente. Je kunt best trouw naar de kerk gaan via je opvoeding, maar dat wil niet zeggen dat je nieuw leven hebt ontvangen. Dat je wedergeboren wordt. En dan gaat het ook anders. Als we... We moeten verwachten dat er blijdschap is bij onze verlossing, maar we moeten ook verwachten dat er spotternij is. Ja. We moeten dan eenmaal vasthouden dat de erfenis die de wereld krijgt, die zonder hoop leeft in de wereld, is verschrikkelijk. Want die zal geoordeeld worden. Maar onze erfenis, die kunnen we niet eens begrijpen op dit moment. Omdat de Heer Jezus heeft gezegd dat hij met ons alles wil delen, wat hij aan erfenis zal ontvangen, dat kun je toch niet voorstellen. Daarom zegt de Bijbel, wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord, dat heeft God bereid voor degenen die hem liefhebben. Dus degenen die God liefhebben, die zien uit naar een hemelse erfenis. Dus die kun je niet eens zien, omdat het een hemelse iets van de hemel is. Het is uit naar een hemelse erfenis. Christus zal alles met hen delen. Zullen wij met hem niet alle dingen erven? Zegt Romeinen 8. Dat kun je nauwelijks voorstellen. Maar al die spotters, ja, die blijven achter. En je kunt ze nou niet eenmaal niet samen laten gaan. Je kunt niet in de gemeente zitten waar jij vol hoop bent en vol blijdschap en uitzicht naar de komst van de Heer Jezus. Waar je hem zo geweldig lief hebt, zegt hij heeft het gedaan. Hij is mijn leven. En tegelijkertijd met mensen zeggen, ben je nou helemaal waar? Waar ben je nou toch allemaal mee bezig in dit leven? Snap je? Het kan niet samen gaan. Degene die spot moet worden weggestuurd. We kunnen niet, hebben niet hetzelfde deel, ze ervaren niet hetzelfde in hun leven. En ook zelfs mensen die wel opnieuw geboren zijn, die wel bij de Heer Jezus horen, we zitten ook niet altijd op dezelfde hoogte, maar we moeten wel vasthouden wat we hebben. Kijk nou bijvoorbeeld naar Martha en Maria. Jezus is bij een huis, en Maria die wil zo graag, ze wil aan de voeten van Jezus zitten. Ze wil horen wat Jezus te zeggen heeft. Ze wil zijn leven met haarzelf delen. En ze heeft het ook heel goed begrepen hoor. Ze is misschien wel de enige geweest tussen al die discipelen en die vrouwen in, die begrepen heeft dat Jezus moest sterven voor de zonde van de wereld. En toen heeft ze een kruik gekocht met kostbare mirren. En dan zie je aan de ene kant Petrus die zegt, ja, dat verhoede God, hè, dat u zult sterven. Maria dacht, dat verhoedt God niet. Hij gaat sterven. Dus laat ik iets kopen voor zijn begrafenis. Zover dacht Maria. De Heer Jezus wist, zegt, heeft dat voor mijn begrafenis bewaard. En zo verschillend kunnen we dus denken, kunnen we dus zijn. Maar als we niet wedergeboren worden, moeten we goed beseffen, dan reageert ons vlees. Vers 10. Toen zei zij tegen Abraham, jaag deze slavin in haar zoon weg, want de zoon van deze slavin zal niet met mijn zoon, met Isaac, erven. Deze woorden waren volstrekt kwalijk in de ogen van Abraham vanwege zijn zoon. Zie je? Er komt iets op Abraham af en we moesten even kijken naar hoe Abraham verandert. Want zijn vrouw zegt iets tegen hem. En Abraham, wat zou hij die gedacht hebben? Ja, natuurlijk wil ze Ismael weg hebben. Ze is jaloers, ze kan niet hebben dat. Weet je, dat is, Abraham heeft niet goed gedacht over Sarah. Hè? En mijn zoon, hij was gek op Ismael. Hij had tegen de Heere God gezegd, laat Ismael voor uw aangezicht mogen leven. Hij deed van alles met Ismael. Hoe gelukkig moet die man met deze zoon geweest zijn? Dus hij dacht, nooit, Sarah, nooit. Het was volstrekt kwalijk in zijn ogen. Wat jij zegt, dat is kwaad. Dat is boosheid van jouw hart. Dat moet je niet zeggen. Dat is wat Abraham hier eigenlijk zo tot uitdrukking brengt. Het was volstrekt kwalijk in zijn ogen. En er staat er, maar God zei tegen Abraham. En zie hoe Abraham zijn les geleerd heeft. God gaat nu spreken. En eigenlijk luistert Abraham helemaal niet meer naar Sarai. Maar hij gaat nu naar God luisteren. Dat is verschil. Hij luistert niet naar zijn vrouw. Maar hij gaat naar God luisteren. God zegt tegen Abraham, laat deze zaak met betrekking tot de jongen en uw slavin niet kwalijk zijn in uw ogen. Abraham, pas let erop dat je niet kwaad bent op Sarai. Laat het niet kwalijk zijn, het mag niet kwalijk zijn. Bij alles wat Sarah u zegt, luister naar haar stem. Je moet naar Sarah luisteren. Maar God zegt het. God zegt dat hij naar Sarah moet luisteren. En dat God zegt dat hij naar Sarah moet luisteren, gaat Abraham naar Sarah luisteren. Omdat God het zegt. Zie je? Alles wat Sarah u zegt, luister naar haar stem. Wel eens gezegd van dat is de tekst voor zusters in de gemeente. Bij alles wat Sarah zegt, luister naar haar stem. Maar dat, want alleen het nageslacht van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Zie je Abraham? Nee, Ismael zal jouw nageslacht niet genoemd worden. Maar ik zal ook de zoon van deze slavin tot een volk maken. En deze tekst is zo van enorm groot belang voor ons in onze tijd. Want wat God er nou mee bedoelt, waarom is God zo hard? Waarom moet Ismael weggestuurd worden? Waarom moet Hagar weggestuurd worden? Omdat het een product is van slavernij en niet van verlossing. Het is een product van een Abraham die nog onbesneden was. Die nog niet het mes in zijn eigen vlees had gezet. Toen werd Ismael geboren. En dat ga ik even met jullie heel even goed behandelen. En dan gaan we naar Galaten 4. Dat mogen jullie allemaal even opslaan. Vanaf vers 21. Daar legt Paulus uit, en die gaat naar deze geschiedenis terug, daar moeten we hem er ook bij nemen. Daar legt Paulus uit dat het wegsturen van Hagar en Ismaël een hele bijzondere betekenis heeft voor de mensen die zich onder de wet willen stellen. De joden die zich onder de wet willen stellen en niet onder de Heer Jezus. Of de mensen die zich christen noemden en zich ook nog wilden laten leiden door de wet van Mozes. Daar wilde Paulus lichter uitleggen dat de wet je de vrijheid niet brengt als een kind van God. Je niet die vrijheid geeft, maar je altijd in slavernij moet zijn. Een slaafs leven voor God moet houden. Galaten 4 vers 21. Rustig even lezen. De wet en genade kunnen namelijk niet samengaan. Dan is er maar één oplossing. Je moet de wet de deur uitzenden. Wet en evangelie of wet en genade kunnen niet samengaan. Zeg mij, u die onder de wet wilt zijn, er waren dus mensen die onder de wet wilden leven, luistert u, Paulus schrijft aan de gemeente, hè? Dus het gaat om christenen die onder de wet wilden leven. Luistert u niet naar de wet? Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had. Eén van de slavin en één van de vrije. Eén van Hagar, de Egyptische, en één van Sarah, zijn vrouw. Niet zijn slavin, maar zijn vrouw. Maar hij die van de slavin was, is naar het vlees geboren. Een natuurlijke geboorte naar het vlees is het geweest. Hij echter die van de vrije was, door de belofte. Dat is belangrijk omdat er twee soorten van geboorte voorstelt. Eén een vleeselijke, natuurlijke geboorte. En twee een geboorte uit de belofte van God en uit geloof in die belofte. 24. Deze dingen hebben een zinnebeeldige betekenis, want deze vrouwen zijn de twee verbonden. Het oude verbond en het nieuwe verbond. Het ene, dat van de berg Sinai, dat kinderen voortbrengt voor de slavernij, dat is Hagar. Let goed op wat er staat. Er staat dat als je onder de wet wilt leven, onder de Sinai, dat je dan kinderen voortbrengt voor de slavernij. Voor de slavernij. Want deze Hagar is de berg Sinai in Arabië en komt overeen met het huidige Jeruzalem dat met haar kinderen in slavernij is. Paulus legt hier zijn vinger op de pijnlijke situatie van Israël, van Jeruzalem. Omdat Israël niet gelooft in Christus als hun koning en Messias, zijn zij niet vrij. Ze zijn nog in slavernij. Ze zijn nog slaven van de wet en slaven van de zonde. Want alleen Christus kan ons vrijmaken. Als de Zoon u vrijgemaakt hebt, dan zult u werkelijk vrij zijn. Als Christus ons vrijgemaakt heeft van de zonde, dan zijn we vrij. Je kunt dus nooit zeggen dat je vrij bent van de zonde en nooit zeggen dat je vrij bent van de slavernij als je onder de wet blijft willen leven. Ze zijn nog in slavernij, slaven van de wet en slaven van de zonde. En ze kunnen wel allerlei rabbischolen hebben waar de wet wordt onderwezen, maar daardoor komen ze onder het oordeel van de wet te liggen. Vers 26. Dat gaat de andere kant. Maar het Jeruzalem dat boven is, het hemelse Jeruzalem, ja, dat is vrij. En dat is de moeder van ons allemaal. Want wij zijn uit dat hemelse Jeruzalem geboren. Ja? Vragen, is die duidelijk? Dus twee. Je hebt een natuurlijke geboorte en je hebt een geboorte uit de hemel. Die hemelsgeboorte die maakt ons vrij. De natuurlijke geboorte, al is dat onder de wet, brengt ons in slavernij. Want er staat geschreven, wees vrolijk onvruchtbare die niet baart, breek uit in gejuich en roep. U die geen baringsnood kent, want de kinderen van de eenzame zijn veel talrijker dan die van haar die de man heeft. Wij nu broeders zijn kinderen van de belofte, net zoals Isaac. Wij zijn kinderen zoals Isaac. Dus je zou eigenlijk moeten zeggen, als ik nou door zo'n hemels geboorte een kind ben van de belofte die God geeft, wat moet ik dan doen? Dan moet ik de wet wegsturen. Niet en. Dit is wat Paulus hier zegt. Ja. Kijk maar. Vers 9. Nou, vertel ik als die zijn man heeft. Zoals er vreugde en gejuich was in de tent van Abraham bij de geboorte van Isaac, zo is dat ook bij degenen die onvruchtbaar zijn en baren. Dus diegenen die zeggen van, ja, ik kan helemaal van God niets goeds voortbrengen. Ik weet dat in mij mijn vlees geen goed woont. Ze zijn onvruchtbaar en ze gaan baren. Er komt nieuw leven. Die gaan juichen. Hier lijkt het lijkt mij hier te gaan over. En gelovigen uit Israël en gelovigen uit de heiden, dus over de gemeente. Ze vormen samen de gemeente, een hemels volk met een hemelse toekomst in het hemelse Jeruzalem. De gelovigen uit Israël hebben deel gekregen aan hemelse beloften. En wij delen in dat wat God hen heeft beloofd. Het is een aanhaling uit Jesaja 54. Jesaja 54, daar gaat het heel duidelijk over Israël. We doen maar eens nalezen, Jesaja 54 vers 1. Breek uit in gejubel. Dan gaat het over de toekomst van Israël. Dan gaat het over Jeruzalem, dat ook eens verlost zal worden. Dat ook eens die nieuwe geboorte zal meemaken. Maar Paulus gebruikt die tekst om te laten zien dat die nieuwe geboorte alleen kan plaatsvinden als geestelijk geboorte uit de belofte van God, door geloof in het woord van God, en dat je direct erop de slavin de deur uit moet sturen. En dat wordt zo vaak niet gedaan. En daarom blijven mensen ook zo in dat wettische leven hangen. Ze blijven zichzelf goed vinden als zij goed doen. Dus ik ken het uit mijn eigen leven hoor, want ik ben in een reformatorische setting opgegroeid. En als wij op zondag iemand zagen fietsen van een andere kerk die wat lichter was dan die van ons, dan werd die persoon gelijk veroordeeld. Nu fietsen ze allemaal, is er geen oordeel meer om te fietsen. Maar toen als ze toen fietsten, dat werd allemaal veroordeeld, want wij moesten gingen lopen naar de kerk. Maar ik bedoel maar zo.
Ik kan er wel mee praten.
Maar zie je wat er staat. Dus die wet geeft alleen maar, die geeft geen vrijheid.
Dat was een juk. Ik mocht een zondag,
ja, die hebben het was precies een juk.
Ja.
Dus, ja, wat zegt de schrift, vers 29? Zoals destijds hij die naar het vlees geboren was, hem vervolgde die naar de geest geboren was. Zo is het ook nu. En het is nog steeds zo, hè? Als je echt tot wedergeboren komt, dan word je... Ik heb mogen zien hoe mensen tot geloof en tot wedergeboorte kwamen, maar ze konden niet meer in de kerk blijven. Ze werden hun eigen gemeente vervolgd.
Ja.
Of nu, wat zegt de schrift echter? Jaag de slavin in haar zoon weg, want de zoon van de slavin zal beslist niet erven met de zoon van de vrije. Daarom, broeders, zijn wij geen kinderen van de slavin, maar van de vrije. Dus nog eens, jaag de slavin in haar zoon weg. Als je dat doet, daarom broeders, zijn wij geen kinderen van de slavin. Je moet de slavin wegsturen. En je moet leven uit de genade. En ik heb dat wel eens vaker uitgelegd en uit de belofte. Goed. Maar het is heel bijzonder natuurlijk in het leven van Abraham dat hij zo doet wat God zegt in vers 12, hè? Dat God tegen Abraham zegt, laat deze zaak met betrekking tot die jongen en uw slavin niet kwalijk zijn in uw ogen bij alles wat Sarah u zegt, luister naar zijn stem. Want alleen het nageslacht van Isaac zal uw nageslacht noemen. Hij moet het oude verbond wegsturen, omdat een nieuwe daarvoor in de plaats is gekomen. Daar ga ik straks iets voor zeggen. Zullen we iets koffie drinken? Misschien hebben we in het Nieuwe Testament dat dit gedeelte uit de Bijbel gaat over twee verbonden. Nee. Het oude in het nieuwe verbond. Het woordje verbond is precies hetzelfde woordje wat vertaald wordt met testament, dus over het oude of het nieuwe testament. Moet voor ons duidelijk worden dat we dat ook in de hele Bijbel zo terugvinden. Dus als een nieuw verbond komt of een nieuw testament komt, dan moet het oude weggestuurd worden. Het is bij ons ook zo. Als je een testament opmaakt en 20 jaar later maak je een ander testament, dan vervangt dat Nieuwe Testament het Oude Testament. Hè? Dat is het oude verbond moet dan verdwijnen, het Oude Testament, en het Nieuwe Testament dat komt. Dat is niet alles, maar dat is wel waar de Bijbel over spreekt. De Bijbel zegt, als jullie mensen zijn van het Nieuwe Verbond door het bloed van de Heer Jezus, het verbond in zijn bloed, dan betekent dat het Oude Testament voor jou verdwenen moet zijn. Niet als boek van God, zo bedoel ik niet, maar als mijn wijze om in geloof te leven, met God te kunnen leven. Daar gaan we even iets van zeggen. Want het is niet alleen zo dat je, als jij een nieuw testament maakt, dat het oude verdwijnt, dat het oude wordt weggestuurd, zoals hier eigenlijk ook staat. Maar het is ook je laatste wil. Hè? De erflater, het is zijn laatste wil. En voor die erflater, die doet dat omdat hij dat nieuwe verbond een beter verbond vindt als het oude. Het is beter. Dus het oude verbond, het oude testament moet ook verdwijnen, het oude verbond moet verdwijnen. Omdat dat nieuwe verbond in de ogen van de erflater, van degene die het opstelt, een beter verbond is dan het oude. Anders zou hij dat nooit laten vervangen. Het Oude Testament mag niet meer gelden, omdat het Nieuwe een beter testament is. Zo is het ook met het Oude Verbond. Het Nieuwe is een beter verbond. Het heeft een betere hoge priester. Het heeft een beter offer. Het heeft een betere tabernakel. Het heeft een betere dienst. Dus als wij teruggaan naar het Oude, gaan we naar iets wat slechter is. Als het Nieuwe wat we hebben gekregen. We gaan even erover lezen. Hebreeën 8. Hebreeën 8, vers 1 tot vers 1 en dan mag vers 1 beginnen. De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken, zegt de schrijver, het belangrijkste waar wij het nu met elkaar over willen hebben. En let erom, hij schrijft deze brief aan de Joden, hè, aan gelovige Hebreërs. Is dit. Zo'n hoge priester hebben wij. Eén die zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemel. Hij is een dienaar in het heiligdom en in de ware tabernakel, die de Heer heeft opgericht en niet een mens. De hoofdzaak, het belangrijkste, is dus dat er bij het nieuwe verbond ook een nieuwe hoge priester komt. Aaron wordt vervangen. Een andere, een betere dan bij het oude verbond. Je kunt niet wel een nieuwe hoge priester hebben. Dit is de Heer Jezus, en die accepteren, en toch uit het oude verbond leven. Dat kan niet, want die hoge priester, de Heer Jezus, hoort niet bij het oude verbond. Ja, dat staat hier. Dus we hadden er één nodig, een nieuwe hoge priester. Wij zijn genaderd tot de middelaar van het nieuwe verbond, tot Jezus. Dat is punt 1. Het tweede is dat hij dient in de ware tabernakel. De tabernakel van Mozes was slechts een kopie van het model dat God hem toonde. Mozes richtte slechts een kopie op. Maar de echte, de ware tabernakel is niet door Mozes opgericht. Zelfs niet door een mens. Maar door de Heer zelf. Die hemelse tabernakel was er al voordat Mozes er was. Alleen die was nog niet in gebruik. Omdat er geen offerlam was dat die zonde kon wegnemen. De tabernakel was er wel, maar er waren geen offers. Dus lezen we verder in vers 3. Want elke hoge priester wordt aangesteld om gaven en slachtoffers te offeren. Daarom was het noodzakelijk dat ook deze iets had om te offeren. Onze hoge priester moest iets hebben om te offeren. Want als hij op aarde zou zijn, zou hij niet eens priester zijn. Omdat er hier priesters zijn die volgens de wet gaven offeren. Maar wij moeten nu iemand hebben die niet volgens de wet gaven offert. Ja, zie je het verschil? Deze priesters doen dienst in een afbeelding en schaduw van de hemelse dingen, overeenkomstig een aanwijzing van God die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel. Want zie erop toe, zegt hij, dat u alles maakt overeenkomstig het voorbeeld dat u op de berg getoond is. Het nieuwe verbond kon niet komen, dus zolang er nog geen offer was, zolang de Heer Jezus zijn leven niet had gegeven. En dan zou er een offer komen dat de scheiding tussen de hemel, dat werd uitgebeeld in de tabernakel, het allerheiligste, waar God woonde, waar de tabernakel was, waar God woonde in het allerheiligste, die scheiding kon pas ongedaan worden als daar ook een offer aan God gebracht kon worden, dat die scheiding kon wegnemen. Daar was het wachten op. Ja. He, dus. Dan kon het komen. Hebreeën 10 vers 1 zegt, want de wet die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen en niet van het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers die ze jaar in jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. Daar gaat het om. Als ik onder de wet wil leven, kom ik nooit tot volmaaktheid. Kan ik ook nooit een volmaakt offer brengen?
Als je dan geofferd gaat, hè, dus dat leven voor je zonde.
Ja?
Dan zou je dus zonderloos zijn, en dat zijn ze niet. Dus er zijn mensen bij die meerdere keren een offer gebracht hebben.
Nee, maar dat is ook zo.
Ja.
Maar wat is de bedoeling? Wat is de vraag van?
Nou, dat werd dus niet een offer geworden. De Heer Jezus is voor ons
het offer geweest.
Alles gedaan. Ja. Anders zouden wij ook nog steeds naar Jeruzalem moeten om daar een
te Dus de mensen brachten elk jaar weer opnieuw offers.
Ja.
Maar ze konden de zonde niet wegnemen. Dat is wat zegt. Dus als ze, ja, het wordt allemaal bij het oude verbond.
Ja.
Dus ze blijft dan offeren. Dan gaan we even naar Hebreeën 3, vers 1. Er moest dus een offers, die werden allemaal gebracht met het oog op Christus. Er was een tijdelijke middelaar, Mozes. Er was een tijdelijke hoge priester. Een tijdelijk priestergeslacht en een tijdelijke middelaar. Het is gewoon nooit de bedoeling geweest dat die offerdienst voor eeuwig zou zijn. Hebreeën 3 vers 1. Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de apostel en hoge priester van onze belijdenis. Let op Christus Jezus. Hij is getrouw aan God die hem aangesteld heeft, zoals ook Mozes trouw was in heel zijn huis. Want Christus is zoveel meer heerlijkheid waard geacht dan Mozes, evenals hij die het huis gebouwd heeft meer eer ontvangt dan het huis zelf. Immers elk huis wordt door iemand gebouwd, maar hij die dit alles gebouwd heeft is God. En Mozes is wel trouw geweest in heel zijn huis, maar als dienaar om te getuigen van wat later gesproken zal worden. Let op, om te getuigen van wat later gesproken zal worden. Was niet het wezen zelf. Later zou er een beter offer komen, een beter tabernakel, een betere middelaar. Christus echter is getrouw over zijn huis als zoon. En zijn huis zijn wij. Als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Als wij tenminste blijven bouwen op Christus. En zeg, Heer Jezus, door u is al het ultieme offer gebracht. Door u is alles onderweg gedaan. In u ben ik rein voor God. Ben ik in God gerechtvaardigd. Is er geen wet meer nodig, want u heeft alles wat tegen mij getuigde, heeft u weggedaan. En ik mag vanuit die vrijheid mag ik leven. Ik mag in dat licht wandelen. Dat is voor ons weggelegd. En dat was er nog niet bij Mozes zo. Mozes was wel een getrouwe getuige, maar waarvan getuigde hij, waarvan getuigde die offers, van datgene wat later zou gebeuren. Al die offeranden waren één getuigenis van wat later zou gebeuren. Aaron was een getuige van een hoge priester die later zou komen. Onze Heer Jezus Christus. Een beter hoge priester van een beter verbond. Het verbond in zijn bloed, het nieuwe verbond dat het oude wegneemt. Ja, dan gaan we even verder lezen bij vers 6. Dan gaan we weer terug naar Hebreeën 8, lezen bij vers 6. Daar waren we begonnen. Nu heeft hij, de Heer Jezus, echt een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen. Zoals hij ook van een beter verbond niet alar is, een verbond dat in betere beloften is vastgelegd. Zie je, dat is een Nieuw Testament. Er zijn betere beloften als de belofte die Mozes gaf aan Israël. En dat verbond is in die betere belofte vastgelegd. Je mag dus niet zeggen, ik hoor bij dat nieuwe verbond, maar ik pak de belofte van het oude verbond. Want dan ga je terug naar de wet. En wat gebeurt er dan? Ja, dan komt de oordeel en dan komt de toren en dan komt er, weet ik wat niet allemaal. Een betere belofte is vastgelegd. Immers als dat eerste verbond, het eerste testament, onberispelijk geweest was, zou er voor een tweede geen plaats zijn gezocht. Dat tweede is dus het testament dat je onberispelijk maakt. Door het geloof in Christus, door het geloof dat Hij jou gerechtvaardigd heeft, heilige en geliefde van God wordt, geen plaats zijn gezocht. Want hen berispend zegt Hij tegen hen, tegen Israël dus, zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet overeenkomstig het verbond dat ik met uw vader gesloten heb. Let goed op, ik ga met Israël een nieuw verbond sluiten. En dat heeft niks te maken met het verbond dat ik met uw vader gesloten heb. Dat heeft niets te maken met de wet. Wanneer leren we dat nou eens? Een keertje, hè? Gesloten. Op de dag toen ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden. Het verbond van de Sinai, de wetgeving. Want zij bleven niet in mijn verbond. Ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heer. Want dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal. Na die dagen, dus het latere verbond. Na die dagen van de Sinai. Nadat het verbond van de Sinai gesloten was. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Hun hart zou veranderen en daardoor zouden zij Gods wil leren kennen en gaan doen. Vers 11. En ze zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen, ken de Heer, want ze zullen alle mij kennen van klein tot groot onder hen. Want ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn. Nou, dat kon de wet niet. De wet moest altijd veroordelen. Zijn en aan hun zonde en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. Als hij spreekt van een nieuw verbond, heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat verouderd, staat op het punt om te verdwijnen. Het moest weg. Het mocht geen deel meer hebben binnen de kerk, binnen de geschiedenis van de kerk. Zo zien we dat zo'n kleine geschiedenis in de Bijbel, die we hier van Abraham hebben, dat hij een geweldige weerklank krijgt om in het Nieuwe Testament uit te leggen dat toen de Heer Jezus kwam, het verbond van de Sinai afgedaan werd. Sterker nog, het moest worden weggestuurd. Want we moesten leven vanuit de vergeving van de zonde. We moesten leven als kinderen van God. Die de vrijheid hebben om door hem, door het voorhangsel heen, het allerheiligste te mogen binnengaan. We moesten, als we gezondigd hadden, hadden we een vrijspraak. We hadden een hoge priester die voor ons zou pleiten. We hadden iets, het bloed van Christus, dat ons zou reinigen van alle zonden. Wat het bloed van stieren en bokken niet zou wegdoen. Als we dus bij de zonde blijven, dan leven we niet op het niveau wat God voor Christen heeft weggelegd, voor zijn kinderen. Te leven en te danken. We kunnen onze zonden zien en we kunnen er spijt van hebben. We kunnen tegen God belijden. Maar dan zal Hij ook vergeven. We leven in de vergeving van schuld. Bovendien is het zo dat Abraham helemaal geen wet had. Hè? Dus hij wist ook niet hoe het zich aan die geboden moest. Als mensen tegen me zeggen, hoe kun je dan leven zonder wet? Dan moet je kijken naar Abraham. Ja. Want Abraham had geen wet. Nou, tenslotte. Ik weet niet, het is laat, hè. Over die laatste versen. Vers 14 uit Genesis 21. Abraham staat 's morgens vroeg op, hè. Dat komen we het volgende hoofdstuk ook tegen. Nee, het is opmerkelijk in het leven van Abraham dat hij heel vroeg opstaat en in brood in een zak met water gaf die aan Hagar. En zendt Hagar en zendt Hagar weg. En dan zie je het hele wonderlijke, dat ze komt in de woestijn en ze begint te huilen en ze denkt dat het allemaal afgelopen is. En ook dat is een beeld van het Israël, dat Jeruzalem zoals nu, waarvan Paulus zegt, het is een slavernij. Uiteindelijk heeft God het heel Israël buiten alle grenzen, buiten de grenzen van het land gestuurd, verdeeld onder alle volkeren. He, in 1948 is er wat teruggekomen, maar ze zijn nog lang niet allemaal teruggekomen. En lieve mensen, Israël zal in nood komen, Zacharia zegt dat. He, er zal een 2/3 van degenen die dan in het land Israël wonen, zullen worden uitgeroeid. Ze zullen gaan roepen om de Heer, net zoals de jongen hier doet. En we denken even om, als we hier profetisch naar Hagar en Ismaël kijken, dan is die jongen het nageslacht van Hagar. En is Isaac het nageslacht van Abraham. He, dus daar, dat zijn de twee verschillen die je ziet. En Ismaël, ook een zoon van Abraham, maar dan niet van, van Sarah. Ismaël, ja, dat zijn al die islamitische volkeren uit ontstaan. He, die volkeren die nu, het allemaal Israël zo enorm moeilijk geworden. Allemaal uit de zonen van Lot en uit Ismaël, de zoon van Abraham. Maar uiteindelijk zal Israël zal tot God gaan roepen. En dan, God zal dat volk gaan omzien. Hij zal horen naar de stem van de jongen, dus naar de stem van het nageslacht van Hagar. Er zal een overblijfsel zijn. Het overblijfsel dat zal gaan bidden als die nood komt, dat Jeruzalem, wat dan vergeleken wordt, niet met het nageslacht van Israël natuurlijk, maar wat dan met Israël als natuurlijk nageslacht wordt vergeleken. Het is natuurlijk trouwens geen verschil tussen het natuurlijke nageslacht van Israël en het natuurlijke nageslacht van Ismaël. Op allebei de nageslachten ligt de belofte van God. Verschillende beloften, op allebei liggen. En ze moeten allemaal tot geloof komen, ze moeten allemaal tot bekering komen. En ze moeten allemaal tot wedergeboren komen. Bij Israël zal dat gaan gebeuren. Hè, zoals Hosea zegt, dat God het nageslacht zal, van Israël zal gaan bezoeken. En een felle leeuw zal zijn, dat hij zal terugkeren naar zijn woonplaats, Hosea 5. Totdat zij zich schuldig weten. En totdat zij, dat nageslacht, het aangezicht van God gaat zoeken. En we zien dat hier bij de jongen. De jongen komt in nood en de jongen gaat bidden. En God hoort naar de stem van de jongen. Er staat niet Ismaël, dat is opvallend, hè? Er staat de stem van de jongen. De stem van dat nageslacht. God zal naar de stem van de jongen luisteren. En ze zullen roepen en God zal verhoren. Goed.
Mooi.
God hoorde de stem van de jongen. Wil dat zeggen dat hij aan het bidden was?
Dan was
het
bidden.
Was alleen maar aan het roepen.
Ja. Ja, misschien was het alleen maar God heeft het gehoord.
Ja.
En Hagar leest alleen maar dat ze huilt. Ja. Maar dat is in ook zo. Hè? Ik bedoel, je hebt op dit moment heb je in Israël, maar dat heb ik misschien wel vaker gezegd, op dit moment heb je in Israël echt een deel dat echt Israëliet is. Hè? Ze geloven niet in de Heer Jezus. Maar ze zeggen ook van deze regering die we hier nu hebben, die zoekt het niet bij God. Dus wat wij nodig hebben is dat de Messias komt. En echt een groep Joden die zeggen wat wij nodig hebben is niets. Alleen de Messias kan ons verlossen. De Messias kan ons redden. En om de Messias gaan zij dus roepen.
Ja,
precies ook. Ja. Maar ook, ik bedoel, die bedoel ik dan niet. Hè?
Nee,
die zijn er dan ook, natuurlijk. Die horen bij de gemeente, die zullen straks worden opgenomen met de gemeente. Maar die Joden die niet in de Heer Jezus geloven, maar wel zullen roepen.
Ja.
Gij zult mijn aangezicht niet meer zien, totdat gij zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heer. Dat betekent het specifieke roepen om de Messias. Ja. En dat zal gebeuren, hè? Want er staat in Hosea 6. Ik zal terugkeren naar mijn plaats, dat is in de hemel, totdat zij zich schuldig zullen voelen. En dan zullen zij naar mij roepen en dan zal ik komen en ik zal hen verhoren.
Ja. Mooi. Ja, dat is de tijd naar bij is.
Ja. Tijd is wel heel
goed. Ja. Alles gaat er wel naartoe wijzen, hè? Zeker als je nu aan de missie zit.
Ja, wij denken dat
het
heel goed is, maar...
Ja, 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 precies.
Een goede hoop.
Wie zou er met ons willen danken?
Toegerust mogen worden in de zekerheid van het geloof. Heer, dank u wel dat we op u mogen vertrouwen. Dank u wel voor alles wat u geeft voor de woorden door Bert gesproken. Heer, ik wil een veilig thuis brengen, wil ons alle veilig thuis brengen. Zeker deze dag verder, Heer, en wil u zelf de naprediker zijn in ons hart. In Jezus' naam. Amen.